En heb je naaste lief, probeer niet eerst het beeld. Ten tweede het beeld van de andere wang toekeren. Is dat wel realistisch? En de derde, de oproep om volmaakt te zijn. Als eerste, dus die gedachte van een dreigende God, zoals dat klonk in die lezing uit Exodus, waarin gezegd wordt, je moet vreemdelingen en vluchtelingen goed behandelen, omdat je dat zelf ook bent geweest. Als je dat niet doet, dan zal ik in woede ontsteken, zegt God volgens degene die dat toen geschreven hebben, en ieder van jullie doden, en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden en je kinderen wees. Mijn God, denk ik dan, dat is mijn God niet. Er is daar ontzettend veel over gezegd en geschreven natuurlijk. Je zou kunnen zeggen, ik sla dat soort stukken over. Die schikken mij niet, die passen niet in mijn beeld van God. Dat kan, maar ik vind dat zelf een beetje onbevredigend. Eén uitleg die ik zelf jarenlang ook nog wel enigszins acceptabel vond was, ja, maar het is, je moet het niet zien als een reëel dreigement. Maar net als met Abraham die zijn opgedragen wordt om zijn zoon te offeren in de woestijn, gaat het erom dat je uitgedaagd wordt om het goede te doen. En het zal niet echt gebeuren. En een andere uitleg die ook nog wel enigszins acceptabel lijkt is, ja, je moet het metaforisch zien. He, met doden betekent als je zo'n houding hebt van dat je alleen aan jezelf denkt, ja, dan wordt je eigen leven doods. Het zijn allemaal, misschien wel acceptabele uitleggen, maar daar blijft onder de laag zitten van de dreiging, van de angst. Van als je dat niet doet, dan zal het zo gaan. En dat is een God die mij net iets te veel op een gewoon mens lijkt. Ik denk op dit moment, misschien verandert dat nog weer, maar op dit moment denk ik niet anders dan, blijkbaar is er een tijd geweest, en voor sommige mensen geldt dat nog, dat dit bij hun geloof hoort. Dat ze dachten, het slechte wat het verdrietige wat ons overkomt, moet een oorzaak hebben. Misschien hebben wij of onze voorouders wel iets verkeerd gedaan. En worden we daar nu voor gestraft. Het opvallende is dat Jezus zelf ergens in zijn eigen leven al daar een correctie op aanbrengt. Dan is er ergens in de buurt een vreselijk ongeluk gebeurd. Een toren is ingestort. 58 doden. En ze zeggen hem, Jezus, hoe zit dat nou? Is dat de schuld van de mensen zelf of van voorouders? Hoe moeten we dat zien? En hij zegt dan ook, dat staat daar eigenlijk helemaal buiten. Dat soort dingen gebeurt. Die zijn vreselijk. Maar je kunt niet één op één zeggen, dat komt omdat jij dat of dat fout hebt gedaan. Maar goed, het blijft een schurend punt in dat soort teksten, dat daar naast die oproep tot barmhartigheid en rechtvaardigheid, dat daar soms ineens zo'n dreigende, vlammende taal kan klinken. En we zien ook in onze tijd hoe gevaarlijk het is als dit soort beelden één op één over de politiek bijvoorbeeld worden gelegd. Dus het blijft een kwestie van ook scherp bij jezelf luisteren, past dit wel bij wat volgens mij het wezen van bijvoorbeeld je overtuiging is. Dus dat is het eerste, het beeld van een dreigende God, hoe lastig dat kan zijn, en dat je je afvraagt op grond waarvan wil ik dan goed doen en rechtvaardig zijn. Omdat ik zelf vluchteling ben, op zoek naar geborgenheid, veiligheid en een vriendelijke blik. En dan nog de twee andere punten. Het eerste van, of het tweede van de drie, van de andere wang toekeren. Is dat nog wel realistisch? Bid voor wie je vervolgen. Is dat realistisch? Natuurlijk is dat de eerste vraag die opkomt, zeker in deze tijd. Het is ook iets waar ik het wel eens met mensen in mijn werk over heb. Agenten bijvoorbeeld, omdat zij net als militairen een van de weinige mensen zijn met verregaande bevoegdheden. Die de bevoegdheid hebben om als het nodig is geweld te gebruiken. Mensen dingen af te nemen, huizen binnen te treden, beperkingen op te leggen. En ze voelen tegelijkertijd wel hoe dat indruist tegen de, ik zal maar zeggen, de basics van de menselijke verhoudingen. Wat hierin doorklinkt. Je wil eigenlijk niet kwaad met kwaad vergelden. Is het wel reëel om de andere wang toe te keren? Soms moet je je toch verdedigen, ja. Soms moet je je verdedigen, soms moet je opkomen voor wat kwetsbaar is, zeker. En toch is het zo mooi eigenlijk dat Jezus ons uitdaagt om als het kan, en soms kan het niet, maar om als het kan altijd te blijven verlangen naar die andere weg. Ik had een foto opgestuurd, maar ik weet niet of die nog over die Tent of Nations van We Refuse to be Enemies. Ik weet niet of dat, nou. Dat is een project op de grens van Israël en de bezette gebieden. Een project, een boerderij, een landbouwproject, waar mensen van verschillende achtergrond, Joodse mensen, christelijke mensen, mensen uit Israël, mensen uit Palestina, samenwerken, samenleven. En dat is onvoorstelbaar moeilijk. Dat wordt voortdurend maar weer platgewalst, onteigend, vernietigd. Mensen worden door beide kanten, zowel de Palestijnse kant als de Israëlische kant, voortdurend getergd en uitgedaagd om partij te kiezen. En hun motto is, we refuse to be enemies. Wij weigeren vijanden te zijn. Die houding, die enorm onder druk kan staan, is wat Jezus bedoelt. En hoeveel makkelijker en soms ook verleidelijker is het niet om dat niet te doen. Hoeveel eenvoudiger is het niet om degene die jou kwaad doet, om die ook als het kwaad te zien. Hoeveel moeilijker is het om te zien dat mensen ook in een val kunnen lopen. Hoeveel moeilijker is het om te zien dat een ander, net als jij, ook ooit een vluchteling was. Nogmaals, het is geen manier om een makkelijke oplossing voor allerlei problemen te geven. Dat realiseer ik me ten volle. Het is ook niet een manier om er lichtvaardig overheen te stappen. Maar we voelen aan die woorden van Jezus hoe hier geraakt wordt aan een essentie om toch op een andere manier, een soort derde weg, niet kwaad met kwaad vergelden, meer kwaad op meer kwaad stapelen. En ook niet vluchten, want dat is het krachtige van zo'n beeld van de andere wang toekeren. Maar een derde weg proberen te kiezen. Uitdagen tot liefde. Gigantische uitdaging. Maar dat is wat bedoeld wordt. Het doet denken aan bijvoorbeeld toen Nelson Mandela uit de gevangenis kwam, na tientallen jaren gevangenschap. Dat hem gevraagd werd, voelt u geen woede of haat jegens degene die u dit hebben aangedaan? En dat hij zei nee, want anders blijf ik een gevangene. Of aan de woorden van Titus Brandsma, de Nederlandse pater, die in de oorlog gevangen is gezet, mishandeld, overleden. En die zei, ook nadat hij vreselijk was behandeld tegen zijn medegevangenen, bid voor deze mensen. En zo zijn er misschien wel meer verhalen aan elkaar te vertellen. Dat is wat Jezus bedoelt met dat mooie en tegelijkertijd ontzettend moeilijke de andere wang toekeren. En als laatste dan, wees volmaakt. Zo eindigt Jezus het gedeelte wat we hoorden. Wees volmaakt. Volmaakt? Ik, wij. We modderen maar wat aan, schrijft Marjolein de Vos ergens. We modderen maar wat aan. Wat is volmaakt dan? Hoe makkelijk is het niet om je te verschuilen achter de gedachte dat je toch niet volmaakt bent. En dat het niet fair is dat God, dat de eeuwige, het onmogelijke van ons eist. Of verwacht. Maar het goede nieuws is, denk ik, het omgekeerde, dat God het mogelijke verwacht. Niet het onmogelijke. Volmaakt in de Joodse zin betekent, en Jezus was voluit Joods, volmaakt in de Joodse zin betekent één van stuk. Dat je woorden en je daden samenvallen. Dat je niet meer zegt dan je kunt doen. En dat is voor ieder natuurlijk heel erg wisselend, afhankelijk van je eigen omstandigheden. Dat je integer en betrouwbaar bent. Dat je de ander en jezelf en de eeuwige recht in de ogen kunt kijken en kunt zeggen, ik heb gedaan en ik doe en ik zal doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Niet wat daar buiten ligt. Dat vraagt de eeuwige niet. In die zin worden wij uitgedaagd om op zo'n manier volmaakt te zijn. Wel mooi, wel prikkelend, dat we gevraagd worden te doen wat mogelijk is. Laten we bij die gedachte over dat volmaakte dus elkaar niet zozeer afrekenen op wat er allemaal nog beter zou kunnen, of onszelf al te kritisch bekijken naar wat er allemaal misgaat, of wat je mist bij een ander. Maar laten we, net als Jezus, in alle eenvoud en oprechtheid elkaar liefhebben. Liefhebben, dat is niet aardig vinden, maar dat is aanvaarden. Met onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Met onze talenten en blinde vlekken. Met ons geloof en onze twijfel. En laten we dat doen in het vertrouwen. En dat vertrouwen kan soms vreselijk wankelen, maar dat moeten we elkaar dan maar blijven aanzeggen. In het vertrouwen dat de eeuwige God niet het onmogelijke eist en ons vervolgens afwijst, maar het mogelijke vraagt. En laten we zo samen die tocht door de woestijn samen vervullen. Op zoek gaan naar de oases en proberen voor een ander een oase te zijn. Amen. Laten wij in ons gebed onze dank, onze vragen samen uitspreken. Wij bidden. Wij danken u, eeuwige God, voor iedere oase in de woestijn, voor iedere plek of tijd of plaats, of woord of klank of gedachte of visioen, die voor ons is als een oase, die onze dorst naar gerechtigheid en naar barmhartigheid kan lessen, die ons inspireert om verder te gaan, om nieuwe stappen te zetten, om op een ander toe te treden, om kloven te dichten. We danken u voor ieder moment dat we mogelijkheden zien om voor een ander een oase te zijn, om een ander een welkom te bieden, een veilige plek, een veilige plaats, een toekomst, geborgenheid, liefde. We danken u dat gij ons telkens wijst op die ongedachte mogelijkheden die wij zelf als mensen meedragen. We bidden u om een andere taal. Een taal die opbouwt in plaats van verwoest. Een taal die samenbrengt in plaats van uit elkaar drijft. Een taal die wonden verbindt in plaats van verwond. We dragen aan u op mensen die zo reikhalzend uitzien naar een oase. Die niet weten waar ze het moeten zoeken. Die klem zitten. Die vastzitten. Op welke manier dan ook. Geef dat er altijd mensen zullen zijn, ver weg of dichtbij, die zich hun lot aantrekken. En die naar vermogen bijdragen aan hun lijden. We dragen aan u op mensen die verantwoordelijkheden dragen in regeringen, in besturen. Die verantwoordelijkheden dragen die soms zo onvoorstelbaar ingrijpen in de levens van talloze mensen. Schenk hen wijsheid, inzicht, vergevingsgezindheid en bovenal liefde. We dragen aan u op mensen die een taak hebben om vrede en veiligheid te beschermen. Uitgezonden militairen van vredesmissies, mensen die werken bij toezicht, bij politie, die soms onder moeilijke omstandigheden proberen iets overeind te houden van rechtvaardigheid en van bescherming van wat kwetsbaar is. We dragen aan u op mensen die in een val zijn gelopen. Die een vals visioen werd voorgespiegeld. Die mee zijn gezogen in een verhaal dat niet de waarheid is. Die anderen kwaad zijn gaan doen. Geef dat zij tot inzicht komen en een andere taal toelaten in hun hart. En we bidden tenslotte voor uw kerk, voor uw gemeenschap van mensen die geloven over de hele wijde wereld in zoveel verschijningsvormen. Geef dat wij ons altijd realiseren dat wij ons laten voeden door die enezelfde bron. In stilte dragen wij aan u op de namen van mensen die ons dierbaar zijn en de dingen die ons het meeste aan het hart gaan. Dan bidden wij dan in verbondenheid met alle mensen die geloven. Sommigen vol vuur, anderen vol vragen. In verbondenheid met de mensen van alle plaatsen en talen. De woorden die Jezus ons in het woord heeft, in het hart heeft gelegd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Er zijn nog, neem ik aan, mededelingen?
Ja, zeker. Jan, heel hartelijk dank om te beginnen dat je ons meenam naar de mogelijkheid van een derde weg. In de wetenschap dat elk hart een schuilkelder kan bieden. Prachtig. Mededelingen. Zeker. Volgende week zondag is er in deze kerk een bezinningssamenkomst. Dat is een samenkomst met Hester van Hasselt. En die samenkomst heet Precies daar werkt poëzie. Hester schreef een boek, een mogelijk begin van veel, 29 dichters aan het werk. Haar samenkomst zal zij hier houden samen met de fotografe Bianca Sistermans. Weet u allen van harte welkom. De collecte van vandaag is voor het vluchtelingenwerk. En zal geheel ten goede komen aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Geeft u daarom gul. Dat kan natuurlijk ook digitaal, via de bank. Alles leest u daarover op onze website. Er zijn ook weer bloemen op de stoep. En na afloop is er een Zoom-koffie, zowel als koffie in de kerk. Oh, er is geen Zoom-koffie. Nou, kondig ik het een keer aan, is het er niet. Hè? Doet het nooit goed. Geen Zoom-koffie, maar wel koffie in de kerk. Waar u hier in de kerk van allen hartelijk welkom bent. Ik geef het woord verder terug aan Jan.
Dank. Ja, als slotlied. Een lied. Het is eigenlijk een kanon. Hine matof umanaim. Het is een Hebreeuwse tekst en regel uit een van de psalmen. Zie hoe goed het is. En als het goed is, komt hij straks ook in beeld. Zie hoe goed het is als mensen, ook als broeders en zusters, samenleven. En we zullen het zo doen dat we horen eerst de melodie een keer. Dan zingen we met één keer allemaal samen. En dan één keer in kanon. Waarbij dan deze helft zo begint en dan die invalt. Eventjes een aanwijzing. De eerste, de bovenste regel wordt wel herhaald. Daar staan misschien een beetje vage dubbele puntjes. En de tweede regel niet. We luisteren eerst naar de melodie, dan zingen we het één keer samen en dan één keer in kanon. Hine matof, ziet hoe goed. En we zingen is altijd goed om staand te doen. De dienst hier in de kerk is voorbij. De dienst in de wereld aan elkaar neemt weer een aanvang. Wij gaan heen in vrede. Ieder naar onze eigen taak en plaats. We gaan met de zegen van de eeuwige. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Geef u zijn vrede. Amen. Ik ga zitten voor de tune.